Wij gaan vanavond naar hoofdstuk 21 van Jeremia. Hoofdstuk 21, dat begint met het woord dat van de Heer geschied is tot Jeremia als de koning Zedekia. Tot hem zond Pasjur, de zoon van Malchia, en Zefania, de zoon van Maaseia, de priester, zeggende: vraag toch de Heer voor ons, want Nebukadnezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Misschien zal de Heer met ons doen naar al zijn wonderen dat hij van ons optrekken. Nou ja, en dan komt er een antwoord van de Heer via Jeremia aan koning Zedekia. Waarmee wij oplopen tegen het merkwaardige verschijnsel dat de diverse onderdelen van dit Bijbelboek nou niet netjes chronologisch vermeld zijn, in de zin van dat ze vermeld zijn in volgorde waarin deze profetieën allemaal kwamen. Ze zijn blijkbaar verzameld, de verschillende onderdelen, en gerubriceerd geworden. En terwijl we hier ineens zijn bij koning Zedekia, zijn wij straks in hoofdstuk 22 bij Salm. Dat is dan toch ver voor die tijd. En bij Jojakim, die trouwens ook rechtstreeks wordt aangesproken in vers 18 van hoofdstuk 22. Daarom zegt de Heer al zo van Jojakim, zoon van Jozua, koning van Juda, enzovoort. En dan wordt er ook nog zelfs gesproken over Jechonias, de zoon van Jojakim. Dat is in 22 vers 24. En dan hebben we voldoende om vanavond onze hersens te kraken, in een knoop te leggen. Volgens mij liggen ze altijd al in een knoop. Ik heb eens een foto gezien, maar ja, denk, nou begrijp ik het waarom het allemaal zo moeilijk is. Maar goed. Dat maakt het allemaal tamelijk lastig, want deze koningen die regeerden nou helemaal niet tegelijkertijd. Wel binnen een betrekkelijk korte periode overigens. Dat wil zeggen de periode in ieder geval van de bediening van Jeremia, maar feitelijk ook nog een heel stuk korter als het er nou helemaal over gaat. Want in een periode van iets meer dan 20 jaar passeerden er nogal wat. En dat maakt het tamelijk ingewikkeld. Want wat wij gemakshalve altijd maar noemen de ondergang van Jeruzalem, dan wel het begin van de Babylonische ballingschap, wel, dat was een gecompliceerde aangelegenheid. Nog gecompliceerder trouwens dan het einde van het tienstammenrijk, waarbij wij gewoonlijk hooguit denken aan de val van Samaria. Maar in werkelijkheid was dat ook een aaneenschakeling van gebeurtenissen onder verschillende koningen zelfs nog, hetgeen uiteindelijk pas leidde tot de ondergang van Samaria en de wegvoering van de laatste paar duizend man, als het er helemaal over gaat, uit dat tienstammenrijk. Want de rest was al veel eerder op de vlucht gegaan dan wel weggevoerd. En iets dergelijks doet zich ook nog eenmaal voor in de dagen van Jeremia. Dat maakt het wat lastig. Maar niettemin, die indeling, als je dat zo kunt noemen, tenminste van Jeremia, komt hij verder. Die indeling van Jeremia, van het boek Jeremia, is zo gek nog niet. Maar wij zijn gewend nou eenmaal aan chronologische volgorde. Dat hebben wij overgehouden van het leren van jaartallen, zeg ik altijd. Dat is het eerste wat wij van geschiedenis leren, jaartallen. En dit staat niet op volgorde van jaartal, dus dat maakt het voor ons wat lastig. Niettemin, hoofdstuk 21 tot en met 24, waar we dus nu aan moeten beginnen. Hoofdstuk 21 tot en met 24 wordt in het Jodendom, dus per zeer oude traditie, beschouwd als de rol van Zedekia. Dat wil zeggen, dat is een deel van het boek Jeremia, dat met meer dan 50 hoofdstukken toch wel een erg lang boek is. En het was onderverdeeld in de praktijk in verschillende rollen. Omdat het dan handzaam blijft in ieder geval. En deze hoofdstukken staan bekend als de scroll, zeg maar de boekrol, van Zedekiah. Maar het gaat niet alleen over Zedekiah. Het begint met Zedekiah, maar u wordt geacht te weten, hetgeen wellicht helemaal niet het geval is, dat Zedekiah de allerlaatste koning was uit het huis van David op de troon in Jeruzalem over Juda, zijnde het tweestammenrijk. En ook daar hebben we een chronologisch probleem, want hij was niet de jongste generatie daaruit. Dat was Jechonias. Maar toen Jechonias werd afgevoerd, om zo te zeggen, naar Babel, toen werd hij alsnog op de troon opgevolgd door zijn oom Zedekia. Zodat u ziet dat het verhaal toch tamelijk gecompliceerder is dan wij gewoonlijk denken. De dagen van Jechonias werd Juda in het algemeen in ballingschap weggevoerd, maar het neemt er niet weg dat hij op de troon alsnog werd opgevolgd door een oom, dat wil zeggen iemand uit een eerdere generatie, een broer van zijn vader, op de troon. En dat was Zedekiah en zijn regering leidde uiteindelijk tot de definitieve ondergang, de val van Jeruzalem. Dus het is wat ingewikkeld. En hier in hoofdstuk 21 zijn we al tamelijk aan het eind van het verhaal. Want de vraag is, de koning van Babel, vers 2, de koning van Babel strijdt tegen ons. Maar als de koning van Babel strijdt tegen ons, namelijk Zedekiah, dan wil zeggen dat dit de laatste verovering van Jeruzalem gaat worden en daarmee meteen de definitieve verwoesting. Dat was uiteindelijk in pak en beet 587. Ik had mij voorgenomen om u, maar ja, ik ben er weer niet aan toegekomen. Maar ik had mij voorgenomen om u eens een overzicht te geven van hoe dat zit met die laatste koningen en wat er allemaal gebeurde met jaartallen erbij. Maar ja, die jaartallen die moet ik nog een beetje aanpassen. Vooruit maar weer. Ik laat het daar dan maar zo'n beetje. Ik gebruik gewoon de jaartallen nu die ik altijd gebruik. Er zit 1 of 2 jaar verschil tussen. Maar het doet er ook niet zoveel toe nou. Maar de ondergang van Jeruzalem was officieel in 587. Maar het zal wel 585 worden later als ik u dat eens opschrijf. Maar houd maar even op 587. En de belegering van de stad was 1 of 2 jaar eerder. Hangt er vanaf hoe die kalenderjaren precies zitten. Daar hebben we het later nog over in dit boek. Dus ik ben wel verplicht om dit soort dingen wat systematischer op te schrijven. Maar de belegering van Jeruzalem hier is feitelijk de derde keer. Als ik even blijf bij de jaartallen die ik zowat maar even lang gebruikt heb, dan is in 606 voor onze jaartelling Jeruzalem voor de eerste keer veroverd geworden door Nebukadnezar. Dat was niet de eerste keer dat Jeruzalem veroverd werd. Ook zelfs niet in de dagen van Jeremia, want het was daarvoor ook al gebeurd in de dagen van koning Josia. Maar toen werd Jeruzalem, dan wel Juda, veroverd door de Egyptenaren. Die kwamen uit het zuiden. En die koning Josia stierf toen in de strijd. Die kwam om. Toen hebben de Joden ogenblikkelijk Salem, zijn zoon, tot zijn opvolger gemaakt. Die wij overigens ook kennen onder de naam Joahas. Dan weet u tenminste dat het ingewikkeld is. En tegen de tijd dat u dat er hebt ingestampt, hoeft het niet meer. Want die koning die heeft het maar 3 jaar heeft het maar 3 maanden volgehouden, zodat hij in de jaartelling geen rol van enige betekenis speelt. En toen werd hij door de farao Necho alsnog afgevoerd naar Egypte. En toen werd iemand anders op de troon gezet door de farao, en dat was Eliakim, die wij ook zo niet kennen, want die heet Jojakim. Heb u het tot zover gevolgd? Nee, zie je, ik hou er gewoon mee op. Dat heeft gewoon geen zin, zo, hè? Ja. Nou ja, en dat was de gelegenheid waarbij Jeruzalem voor de eerste maal veroverd werd. Dus. En toen werd het koning Eliakim, die heeft het 1 jaar of 11, geloof ik, volgehouden. En toen ging hij dood en toen werd hij opgevolgd door Joachim, die we ook kennen als Schonia. Maar helaas, die heeft het ook maar 3 maanden volgehouden, zodat hij soms in het verhaal ook zelfs gewoon overgeslagen wordt. En toen kwam Zedekia. Het is een ingewikkeld verhaal. En er steekt wel wat achter. Al die gebeurtenissen. Natuurlijk steekt er wat achter. Want als je vraagt wat is er eigenlijk gebeurd met die laatste koning van Juda, dan is de vraag over wie hebben we het eigenlijk. De laatste goeie was Josia en hij stierf op het slagveld, ondanks dat hij zulke goede daden gedaan had. En dan hebben Joas, ja, die werd door Egypte veroverd en die werd afgevoerd naar Egypte. Dus het koningshuis verdween naar Egypte. Maar nee, vanuit Egypte werd er toch weer een andere koning neergezet. Zodat Egypte en het koningshuis van Juda toch iets met elkaar van doen heeft. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En toen hadden we dus Eliakim. En daarna kwam nog Joachim, die... die wordt... dat schijnt zo slechter geweest te zijn in 3 maanden tijd dat... De Bijbel doet heel lelijk over hem. Niettemin loopt het met hem nog redelijk goed af, want hij komt in de Babylonische ballingschap terecht. En na zoveel jaren wordt hij in ere hersteld in de Babylonische ballingschap en eet hij voortaan aan des konings tafel. Historisch volkomen overbodig om te vermelden, maar de Bijbel vermeldt het. Daar loopt hij weer goed mee af en dan is hij in Babel. En dan heb je nog een andere, dat is die Zedekia, dat is de laatste. Het laatste wat hij ziet is dat heel zijn familie gedood wordt, zijn zonen gedood worden. Dan worden zijn ogen uitgestoken en wordt hij alsnog ook naar Babel afgevoerd. Maar dat heeft hij nooit gezien, zegt de Bijbel. Want hij was blind. Staat er een beetje komisch. Hij zal afgevoerd worden naar het buitenland. Staat in de profetie ook, zal afgevoerd worden, weggevoerd worden in ballingschap en in het land zal hij leven en sterven, maar hij zal het land nooit zien. Achteraf blijkt wat het betekent, namelijk dat hij blind zou zijn. Maar het is een ingewikkeld verhaal. Maar dat ik er niet te minder even over begin te praten, heeft wel zo'n reden. De eerste is dat deze hoofdstukken 21 tot en met 24, u weet wel de rol van Zedekia, dat het daar specifiek gaat over die diverse koningen, maar ook daarmee over het Davidische koningshuis. Want het is 1 ding dat er een einde zou komen aan Juda als zelfstandig koninkrijk. Dat is ook gebeurd, want daarna is er nooit meer een koning uit het huis van David in Jeruzalem geweest. Maar een ander ding is, hoe zit dat eigenlijk met het Davidische koningshuis? Dat bestendig zou zijn tot aan en tot in degene die komen zal en die op die troon recht zal hebben, met dank aan Ezechiël voor de uitdrukking. En dat ligt moeilijk, maar daar gaat nou eenmaal dit Bijbelboek over. Over deze 2 dingen, als het 2 dingen zijn tenminste. De ene is het ondergang van Juda als zodanig, dat dus inderdaad nooit hersteld is. Het volk is blijven bestaan en het heeft weer een soort provincie gevormd in de tijd met Jeruzalem als hoofdstad, Judea, heette dat. Maar het rijk als zodanig is nooit hersteld en de andere is dus komt ook een eind aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem. Maar dat levert helemaal problemen op, omdat het in strijd is, of lijkt te zijn, zo moet ik het eigenlijk zeggen, met de beloften die nu eenmaal aan David gegeven zijn en die daarna ook vele malen herhaald zijn trouwens. Dus daar gaat het hier over. En deze 4 hoofdstukken hebben specifiek van doen met dat koningshuis. Ons wordt dus meteen de laatste koning geïntroduceerd, waaruit mogen volgen dat dat stuk, dat die geschiedenis, voor zover het geschiedenis is, vermeld wordt wel erg vroeg in het boek, om zo te zeggen. Het had veel verder naar achteren gemoeten dan. Maar ja, de profetieën van deze aard zijn nou eenmaal bij elkaar gezet. En zo vind je dat soms in de Bijbel. En dus begin ik weer de draad op te nemen in 21 vers 1. Het woord dat van de Heere geschiedenis tot Jeremia als Zedekia, die trouwens ook een andere naam had, Matanja. Was dat. Matanja. Maar hij werd koning en toen heette die Zedekia. Kan gebeuren, je heet Lex en dan word je koning en dan heet je ineens Willem. De vierde waarschijnlijk. Als je het goed geteld hebt tenminste. Ja, zo gaat dat. Hè. Goed. Als de koning Zedekia tot hem zond. Pasjur, ja, die man die kennen wij. Min of meer uit hoofdstuk 20. De zoon van Immer. Heet hij. Dat was die man die wij kennen als overste, hoe heet dat? Overste van de tempel. De hoofdman des tempels. Dat heb ik u gezegd met de uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen een militaire jongen min of meer, maar wel een belangrijke van de garde van de tempel. Pasjur, die nam in hoofdstuk 20 Jeremia gevangen en het leidde, en later liet hem de andere dag weer vrij overigens, maar het leidde wel tot wat hier in plechtige termen genoemd wordt de zielenstrijd van Jeremia. En dat merkwaardige gebed van Jeremia waar we ons de vorige keer mee bezig hebben gehouden. Waarin hij zegt, waartoe ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen? Om moeite en droefenis te zien en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan. Want een prettig leven heeft de man in die tijd in ieder geval niet gehad. Hij heeft het voordeel dat hij nogal oud geworden is, dus hij heeft misschien nog wat goed kunnen maken, maar het is hem in deze geschiedenis althans gedurende tientallen jaren slecht vergaan. Maar die Pasjur wordt gezonden door de koning en ene Zefania, de zoon van Maaseia, de priester. Die figuur komen we later ook tegen. Dat is niet de bekende of onbekende kleine profeet Zefania. Deze Zefania was in zijn dagen de reserve hoge priester, hebben we het daar al eens over gehad. Er waren er gewoonlijk twee. Dat was al zo. Nou ja, van wanneer af het dat zo was, weten wij niet precies. Wij zijn af en toe ook in de Bijbel de draad kwijt hoe dat zit met die opvolging van die hoge priesters. Wij weten wel dat in de dagen van David vinden wij twee van die lui. De een heet Abjatar en die is officieel hoge priester. Hij zou trouwens de laatste zijn uit die lijn van de familie. Hij was trouwens uit de verkeerde familie, want hij stamde weliswaar van Aaron, maar niet van, ook even langzaam wezen, maar niet van Eleazar, maar van Itamar. En hij stamde van Eli, voor zover ik het begrepen heb. En aan die lijn van het priesterschap zou een eind komen. Alleen hebben wij nooit begrepen hoe die lijn er eigenlijk kwam. Omdat oorspronkelijk het erfrecht van het hoge priesterschap verliep via Eleazar. En hoe het dan bij die Abjatar of bij Eli terecht had kunnen komen in de loop der tijd weten wij niet. Het is gewoon een andere lijn uit de familie. Maar Abjatar zou de laatste zijn. En daarmee de vervulling brengen van wat aan Eli geprofiteerd was. Dat een einde zou komen aan zijn priesterlijk huis. In de dagen van Samuel was dat. Hè? Dat weet u toch, hè? Hopelijk. Nou goed. Maar je had Abjatar, was officieel de hoge priester in de dagen van David. En er was een reserve hoge priester toen al. Dat was Zadok. Maar Zadok was wel degelijk uit de lijn van Eleazar. En na de dood van Abjatar werd Zadok dus hoge priester. En die lijn is daarna voortgezet. Je had er dus twee. En eigenaardig genoeg, in het Nieuwe Testament heb je er ook twee. Want daar hebben wij Annas en als goede reserve Caiaphas. En door vergelijking van een paar schriftplaatsen leren wij dat Caiaphas de schoonzoon was van Annas. Want het celibaat bij het priesterschap was toen nog niet uitgevonden. Dat kon moeilijk, priesterschap was erfelijk. En de Rooms-Katholieken hebben daar bezwaar tegen gehad, dus die hebben het celibaat ingevoerd. Zo ongeveer moet het geweest zijn, maar dat weet ik niet zeker. Zoiets. Maar Annas, en die hadden zijn schoonzoon, dat was Caiaphas. En uit Johannes 11 leren wij dat Caiaphas deszelf een jaars hoge priester was. En dat betekent dus dat ze het om de beurt deden. Het ene jaar de een en de ander de ander. En het belangrijkste in dat verband was uiteraard de dienst op de grote verzoendag. Want die was specifiek een dienst van de hoge priester. Maar er waren er twee. Het schijnt, alleen die gegevens heb ik niet volledig, dus dat kan ik u niet met grote zekerheid vertellen. Maar het schijnt zo te zijn dat in het Jodendom er altijd een reserve hoge priester was. Maar ja, de Joden, u weet, hadden een beetje dwangmatige cultuur. Net als wij tegenwoordig trouwens, overigens. En je moet toch vooral zekerheid hebben enzovoort. Er moet toch aan de verplichtingen voldaan worden. Dus ze hadden sowieso uitgevonden dat weliswaar de hoge priester eenmaal per jaar op grote verzoendag het heilige der heiligen in moest. En dan moest het heilige leeg zijn. Maar wat nou als de man wat zou overkomen daar in het heilige der heiligen? Dan moesten er toch maatregelen genomen kunnen worden, want niemand mocht daarin. Althans, dat is het verhaal. Hebreeën leert anders, de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief zegt, nou ja, als de hoge priester welkom is en hij vertegenwoordigt het hele volk, kan het hele volk dus meelopen. En dat moeten we dan ook maar doen, staat er. Maar goed, maar binnen het Jodendom gelden die dingen niet. Die houden het sowieso, houden het heilige der heiligen sowieso gesloten. Maar als hem nou wat overkomt, als hij in het heilige der heiligen is, dan hadden ze opgevonden dat ze knoopten een koord aan een van zijn voeten, geloof ik. Iemand anders zei het was om zijn middel, maar dat weet ik niet meer. Maar als hem dan wat was overkomen, konden ze hem gewoon aan het touwtje naar buiten trekken. Dat was het dan. Nou ja, als u dat verhaal kent, dan begrijpt u ook dat er dus altijd een dubbelganger van hem stond te wachten. Een, hoe heet het? Hoe noemen ze dat? Een stand-in. Dat is het woord. Mooi Nederlands woord. Een stand-in was, dat wil zeggen, er was altijd een reserve hoge priester. En dat schijnt de hele geschiedenis door geweest te zijn. En deze Zefania wordt later genoemd de tweede hoge priester. Ik moet hem even opzoeken, want ik meen dat het is in Ezechiël 52. Daar staat dat ook. Ezechiël, dat kan niet eens. 52. Jeremia, bedoel ik. Ergens aan de rechterkant. Even kijken. Ja, in vers 24. Ook nam de overste der trawanten, Seraja, de hoofdpriester, en Zefania, de tweede priester. De hoofdpriester is gewoon hoge priester. En Zefania is de tweede priester, dat wil zeggen zijn reserve. Nou ja, en die Zefania, die komen we hier in Jeremia 21 tegen. In hoofdstuk 52 ben je al bij en na de val van Jeruzalem. Dan is die man er nog. Maar hier zijn we, nou ja, hooguit een paar jaar eerder in Jeremia 21. En daar worden dus deze twee mannen, de overste van de tempel, dat is die Pasjur, en Zefania, de reserve hoge priester om zo te zeggen, die worden door de koning gestuurd naar Jeremia om te vragen naar de Heere. Dat wil zeggen, vraag toch de Heere voor ons. Jesaja werd in zijn dagen ook ooit bij de koning geroepen en vraag toch de Heere voor ons, enzovoorts. Dat waren zo van die redelijk gebruikelijke dingen. Het illustreert trouwens, net als in het geval van Jesaja, het illustreert dat er op een of andere wijze toch een nauwe relatie was tussen de koning, dat wil zeggen het koningshuis, en Jeremia. Daar lopen we ook nog wel tegen op, want het zou maar zo kunnen. Het zou maar zo kunnen. Misschien is het niet waar, maar dan weet ik het niet. Ik weet het ook niet. Maar het zou maar zo kunnen dat Zedekia zelfs van Jeremia afstamt. Het is een beetje onduidelijk. Volgens sommigen is dat zo, volgens sommigen is dat niet zo. Dat is de vraag is namelijk of Jeremia van Libna, die 3 keer in de Bijbel genoemd wordt, ook hier in Jeremia trouwens, of dat dezelfde is als onze Jeremia uit Anatot. En dat zou kunnen, maar het staat er niet duidelijk genoeg. Het kan ook wat anders zijn. Dus het blijft twijfelachtig. En ik hou het ook maar even zo. Maar de kans bestaat dat die laatste koningen van Juda inderdaad afstammen van Jeremia. Namelijk van een dochter van Jeremia. Wij komen dat vanzelf wel tegen. Misschien struikel ik er vandaag nog over, dat weet ik niet. Dus ik ga eerst maar even door. Maar als dat zo is, dan is daarmee verklaard de toegang die Jeremia heeft bij het koningshuis sowieso. En daarmee is helemaal verklaard hoe het kan dat Jeremia aan het eind van het verhaal er inderdaad met de 2 dochters van Zedekia, of 2, maar in ieder geval met de dochteren des konings, er vandoor gaat naar Egypte en zo verder. Dan wil zeggen dat de man zelf aan dat koningshuis verwant is. Maar goed, het is niet algemeen herkend, maar er zijn bijbelgeleerden die het daarop houden. Die zeggen, nee, het ligt voor de hand, dat is zo, ja. Maar ik laat hem maar even liggen. Vraag toch de Heer voor ons, want Nebukadnezar, de koning van Babel, strijdt tegen ons. Dat is dan toch echt voor de 3e keer, als het in de dagen van Zedekia is. Nee, en Zedekia was zelf door Nebukadnezar trouwens op de troon gezet, nadat Nebukadnezar Gonias had weggevoerd. Bij de 2e verovering van Jeruzalem, laten we zeggen in 598 voor onze jaartelling. Heb u die nog? Ja, dus dit gaat om de laatste keer en het zou uitlopen op nu wel degelijk de verwoesting van al wat er nog over was. Van volk en van de stad zeker. Maar de vraag is, misschien zal de Heere met ons doen naar al zijn wonderen. Dat hij van ons optrekken, hij met een kleine letter, want dat schijnt te slaan, dat blijkt te slaan op Nebukadnezar. Misschien zal de Heer aan de kant van Jeruzalem staan en van het Joodse volk. En zal Nebukadnezar dus weer vertrekken. Nou ja, dat zal dus niet gebeuren. Maar het antwoord van Jeremia komt hierna. Toen zeide Jeremia tot hen, zo zult gij lieden tot Zedekia zeggen. Zo zegt de Heere, de God van Israël. Zie, ik zal de krijgswapenen omwenden die in uw liederhand zijn, met de welke gij strijdt tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën. Dat zijn dus gewoon de Babyloniërs, hè. Voor het geval dat ze u vertellen dat Chaldeeën wat anders is dan Babyloniërs. Hier kun je meteen uit concluderen dat dat dan toch in de Bijbel hetzelfde is. Hoe verschillend de oorsprong van de 2 termen ook mogen zijn, overigens. Daar is nogal wat misverstand over. Maar het heette nou eenmaal de Chaldeeën. Die u belegeren van buiten de muur. Dat wil zeggen, ik zal de krijgswapenen omwenden die in uw hand zijn. Uw eigen krijgswapenen zullen tegen u gebruikt worden. En bovendien, de gedachte schijnt te zijn, maar dat is allemaal historie, dat er eerst een, laten we zeggen, een beleg rondom Jeruzalem werd ingericht. Op redelijke afstand van de stad. Per slot ligt de stad op een berg en is sowieso dan al moeilijk te benaderen. En het schijnt dus dat de inwoners van Jeruzalem, dat de legers vanuit Jeruzalem naar buiten getrokken zijn om te strijden tegen de Chaldeeën. En dat hebben ze niet kunnen redden. En dus kwamen ze met hun wapens en al kwamen ze weer terug. Althans, voor zover ze die wapens nog hadden. En men is geneigd dat hierin te lezen. Maar het doet er voor ons weinig toe, denk ik. Want waar het om gaat is dat de Heer niet Nebukadnezar zou verdrijven. Ook niet deze 3e keer. Integendeel, het zou precies andersom zijn. Deze keer zou niet alleen Jeruzalem worden ingenomen, maar ook daadwerkelijk verwoest. Na een betrekkelijk lange belegering. En het gaat dus verder in vers 5 met... En ik zelf, dat wil zeggen, dat zijn de woorden des Heren... Ik zelf zal tegen u strijden met een uitgestrekte hand en met een sterke arm... wat twee keer hetzelfde voorstelt, uiteraard. Ja, met toorn en met grimmigheid en met grote verbolgenheid. Het is bijna een cliché, want als u dit soort termen leest... weet u dat het gaat over de toorn des Heren, denk ik. Met toorn, met grimmigheid, grote verbolgenheid, door de profeten vaak vermeld... als attributen, om zo te zeggen, van de Heer zelf. De Heer keert zich tegen wat zijn volk is of was. Ik zal de inwoners deze stad slaan, zowel de mensen als de beesten. Door een grote pestilentie zullen zij sterven. Dat woord pestilentie is omstreden, maar ik heb er niet de minste moeite mee... omdat het de gangbare procedure. Als een stad omsingeld wordt, als een belegering om de stad is en er niemand in of uit kan, dan ontstaat in ieder geval honger. Dat wordt trouwens beschreven in vers 7. En door gebrek aan verversing en al dat soort dingen meer ontbreken er gewoonlijk allerlei besmettelijke ziekten uit. En of dat dan de pest is of iets anders. Ja, daar wil ik aan wezen, maar wij kennen dat allemaal, zelfs uit de zogeheten vaderlandse geschiedenis. Die dingen gebeuren dan, en dat is het nadeel van zo'n beleg. In de praktijk, ik ben blij dat ik dat niet voor het zeggen heb, maar in de praktijk kan je je beter overgeven dan dat je de stad eerst, weet ik hoe lang, moet verdedigen, soms jaren, waarna alsnog... de stad wordt ingenomen en verwoest en de inwoners gedood enzovoorts. Dat had er maar beter meteen kunnen gebeuren, denk ik. Dan ben je van die ellende, die is dan nog passeerd af. Maar ja, dat is wel erg makkelijk praten, denk ik wel eens. Maar zo liggen die dingen wel. Het is een verschrikking, de belegering van een stad. En als u het niet gelooft, dan leest u Flavius Josephus... met betrekking tot de belegering van Jeruzalem... zo rond het jaar 70 van onze jaartelling. De laatste verwoesting van Jeruzalem door door een wereldrijk. Het heeft jaren geduurd. Maar dat wil je niet weten, hoor, wat er toen allemaal gebeurd is. Maar dat geldt hier ook. En dat wordt hier beschreven. De Heer zegt, ik zal het zelf doen. En daarna, spreekt de Heer, zal ik Zedekia, de koning van Juda, en zijn knechten, zijn personeel, en het volk, en die in deze stad overgebleven zijn van de pestilentie, van het zwaard en van de honger, pestilentie, zwaard en honger, zal ik geven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, en in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun ziel zoeken. Dat is in de praktijk ook drie keer hetzelfde. En hij zal ze slaan met de scherpte des zwaards. Hij zal ze niet sparen, nog verschonen, nog zich ontfermen. En dat is ook het gevolg vaak van een belegering, menselijke wijs gesproken. De haat wederzijds die loopt in de loop der tijd zo verschrikkelijk op... dat als eenmaal de muren vallen, dan is er ook daadwerkelijk geen houden meer aan. En ook dat lees je nogal eens, hè? En zeker in verband met Jeruzalem. Hij zal ze niet sparen, nog verschonen, nog zich ontfermen. En tot dit volk zult gij zeggen, zo zegt de Heere, want het voorgaande was gericht tot Zedekia, tot de koning. En tot dit volk zult gij zeggen, zo zegt de Heere, zie ik stel voor u lieder aangezicht de weg des levens en de weg des doods. Die in deze stad blijft, zal sterven door het zwaard, of door de honger, of door de pestilentie. Maar die eruit gaat en valt tot de Galdeën, die u lieden belegeren, die zal leven, en zijn ziel, zijn leven, zal hem tot een buit zijn. Het woord des Heren houdt dus in dat er twee mogelijkheden zijn voor het volk als zodanig, voor de inwoners van de stad. En de Heer laat zeggen, als je in de stad blijft, dan zul je inderdaad omkomen. Door het zwaard of door de honger of de pestilentie. Let op dat bij deze gelegenheid die term dus weer eens herhaald wordt, waardoor het allemaal alleen maar zwaarder wordt, hè? En de andere optie is dat ze een stad verlaten en zich overgeven. En de winst, de buit, de winst zal dan zijn dat men het eigen leven behoudt. Het neemt niet weg dat men dan niettemin alsnog zou worden weggevoerd naar Babel. En ik zeg alsnog, omdat pak een beet 11 jaar tevoren, ja, zoiets, pak een beet 11 jaar tevoren het grootste deel van het volk al was weggevoerd in ballingschap. Want hier ben je al in het 10e, 11e jaar, of tegen die tijd van de val van Jeruzalem, ben je in het 11e jaar van de ballingschap al. Het grootste deel was weggevoerd, er was alleen een klein deel over rondom Jeruzalem. Maar de Heer laat zeggen, van als ze zich zouden overgeven, dan zouden ze het leven ervan afbrengen. En dat maakt het hierna in de volgende hoofdstuk, in de geschiedenis, ook inderdaad enigszins moeilijk. Omdat je daar natuurlijk altijd mensen bij hebt die prefereren om de strijd op te geven en zich over te geven aan die Babyloniërs. Daar krijgen ze dan weer de kans niet toe, omdat de poorten dichtgehouden worden. Dus worden ze als verraders beschouwd en dat soort dingen weer. Een hele moeilijke, ellendige situatie. Maar let op wat er staat. Deze geef je over aan de Galdeeën en je zult leven. Want ik... Vers 10, want ik heb mijn aangezicht tegen deze stad gesteld ten kwade en niet ten goede, spreekt de Heere. Zij zal gegeven worden in de hand des konings van Babel en hij zal ze, dat wil zeggen, hij zal de stad met vuur verbranden. En dat is ook wat in de dagen van Jeremia alsnog gebeurd is. Dus helemaal überhaupt niks positiefs te melden. Let erop dat er verder geen oproep bij is of iets dergelijks. Of het zou moeten zijn een oproep aan het volk dat het zich zou overgeven. Maar dat is een oproep aan de individuele Jood eigenlijk. Hè? In vers 8 en 9. Maar voor de rest wordt gewoon medegedeeld. Het is een tamelijk plechtige aangelegenheid waarbij de koning 2 hooggeplaatsten stuurt naar Jeremia. En Jeremia geeft een neutraal antwoord. Dat wil zeggen, nou, zo zal het gaan. Zo zegt de Heer en zo zal het gebeuren. Waarmee die dingen dus vastgelegd worden. Dat is lang niet het eind van het verhaal, want in de loop der tijd probeert men de Heer tot andere gedachten te brengen enzovoort. Maar u ziet, het staat vast. En de aardigheid van dat dit niet op de chronologisch juiste plek in het boek staat, is dat wij nu vanaf deze hoofdstukken toch in ieder geval al weten dat het verkeerd zal aflopen. En wat we hierna dan nog lezen, nou ja, het is alleen onderweg naar de totale ondergang van die staat als zodanig. Maar het was dus een antwoord gericht aan Zedekia zelf. Dat is vanaf vers 3. Zo zult gij lieden tot Zedekia zeggen. En dan vers 8. Vanaf vers 8, om het nog wat verder in te delen. Tot dit volk zult gij zeggen. En impliciet aan de individuele Jood kennelijk. En dan komt er nog des Heeren een woord specifiek aan des konings, aan het huis des konings van Juda. Dat wil zeggen het koninklijk huis van Juda. Waarbij wij overigens, dat is vers 11, waarbij wij overigens zouden begrijpen, ook uit het verband, dat hier gesproken wordt over het koningshuis van dit volk, dit rijk, dit koninkrijk Juda. En niet over de stam van Juda. Er kan verwarring over ontstaan, maar men zou die dingen niet met elkaar verwarren. Dit gaat over het koningshuis van dit koninkrijk onder de naam Juda. Terwijl wij geacht worden te weten dat lang niet allen die daar deel van uitmaken, ja, sowieso dat lang niet allen die daar deel van uitmaakten sowieso Israëlieten waren qua afstamming, dat is één ding. En langs de andere kant, dat lang niet allen die daar deel van uitmaakten van Juda afstamden, want je hebt dan nog altijd, en dan zeg ik dingen die algemeen bekend zijn, je hebt dan nog altijd een categorie die stamde van Benjamin af. Dat was überhaupt niet Juda, dat was Benjamin. En dan heb je nog de categorie Levieten, die stammen ook niet van Juda af. Maar uiteraard van Levi. En dan heb je nog, omdat het in de geschiedenis beschreven wordt, dat er nogal wat waren uit de overige stammen van Israël, die zich in de tijd alsnog gevestigd hebben in Juda. En dus burgers geworden zijn van het koninkrijk Juda, hoewel ze niet van Juda afstamden. En als u dat in de gaten hebt en begrijpt dat dit het koninkrijk Juda is, dat hiervoor in de Bijbelse geschiedenis al vele, vele malen beschreven is, dan begrijpt u ook dat het hier gaat om het koningshuis uit dit koninkrijk enzovoort. Daar gaat het over. En dat ik er zo moeilijk over doe, dat komt omdat dit nou juist ter discussie staat. Komt hier nou een eind aan een koninklijke familie uit de stam van Juda? Of komt er een eind aan het koningshuis van het rijk van Juda? En het antwoord is, aan het laatste continent, aan het eerste niet. Dat kan namelijk niet. En hier raak ik een punt dat over het algemeen genegeerd wordt, dat wil zeggen bekend is, maar terzijde wordt geschoven. Namelijk het punt dat we enerzijds beloften hebben in de Bijbel, beginnend bij David, dat hij een bestendig koninkrijk zou hebben, qua erfopvolging de even door. En aan de andere kant dat er hier in de dagen van Jeremia of in de dagen van Nebukadnezar dan toch een einde komt aan die troon van David in Jeruzalem. Maar het punt is, er komt wel een eind aan de troon van David in Jeruzalem, maar niet over Israël. En dat is het punt, en dat lezen we hierna nog wel weer eens hoofdstukken verder hier. Dan wordt het allemaal weer genoemd. En dat is ook het gewicht van deze uitspraken hier. Men zou kunnen zeggen, dit kan niet, want Jehovah zelf heeft beloofd aan onze grote koning David en daarna bevestigd aan Salomo dat het koninkrijk uit het huis van David bestendig zou zijn. En op grond daarvan zou je kunnen zeggen, nou ja, dan moet uiteindelijk het laatste wat overblijft is hier dit stadje Jeruzalem, dat moet toch gered worden. En kennelijk heeft men zich daarop gebaseerd en hebben die valse profeten dus inderdaad een punt in handen. De Heer had toch beloofd, nou, dat moet er blijven. En we vluchten naar Jeruzalem, want dat is de stad van David, de stad van de grote koning enzovoort. Er zijn psalmen die daarover spreken, ook van David enzovoort. Maar het verhaal klopt niet. Er zou een eind aankomen en voor wat betreft de belofte aan David, de belofte was niet dat altijd iemand uit zijn zaad koning over Juda zou zijn. De belofte was dat altijd iemand uit zijn zaad koning over Israël zou zijn. En dat is een veel breder perspectief. En dat is hier in deze dagen van Jeremia en in het leven van Jeremia ook aan de orde. Maar goed, daar hebben we het natuurlijk al enige malen over gehad. Dus dit is wel weer voldoende. En neem ik weer de draad op. 21 vers 11. En aangaande het huis des konings van Juda. Het koningshuis dus. Niet iemand persoonlijk, maar gewoon het huis van Juda. Koningshuis van Juda, hoor des Heeren woord, o huis Davids. Zo zegt de Heere, richt des morgens recht en verlost de beroofde uit de hand des verdrukkers, opdat mijn gramschap niet uitvaren als een vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Want de eerste opdracht aan de koning is dat hij zorgt voor sociale rechtvaardigheid. Nee, ik weet het, dat is een omstreden begrip. Daar hebben wij dagelijks mee van doen. Dat is ook lastig, maar eigenaardig genoeg, als je die profetie leest zoals deze, we zijn nu in hoofdstuk 21, dus we hebben al heel wat gehad, maar als je die profetie leest, deze, maar ook die andere over de 10 stammen van Israël, onder de naam Israël dus, dan moet je toch vaststellen dat het belangrijkste verwijt dat de Heer het volk of die volken maakt, is natuurlijk dat zij afgoderij bedrijven. en hun heil, hun rijkdom, hun steun zoeken bij allerlei goden, maar niet bij Jehovah. Dat is één. En het andere is, en het is zeker zo sterk, de onrechtvaardigheid, de sociale onrechtvaardigheid in het land, dat de ene categorie de andere uitbuit, misbruikt. En dat onder verwijzing naar de misstanden van het economisch systeem als zodanig. Daar staan die profetieën vol mee. En in veel gevallen, zeg ik altijd, lezen wij er overheen, omdat we niet begrijpen wat er mis mee is, omdat we in eenzelfde soort wereld leven als zij toen. En wat de afgoderij betreft, nou ja, dat gaat zo snel dat ik mijn opvattingen ook wel bij moet stellen onderweg. Hè? Dat gaat heel snel, hè. Dat gaat heel snel. Wat je vindt is dat de Heer in hoge mate het volk, of dat nou Juda is of Israël, dat maakt geen verschil, maar de Heer neemt het volk kwalijk dat zij zich associëren met heidense volkeren, dat ze verplichtingen aangaan, verbonden sluiten met wie dan ook maar, maar daarmee ook verbonden sluiten in de praktijk met de goden van die volkeren. Zich associëren met, zich verbinden aan en zich afhankelijk stellen, dus ook van andere volkeren. U weet toch hoe dat gaat? Wat hebben we gedaan? We hebben Turkije in de NAVO gehaald. Daar zitten wij ook in. U en ik zitten daar ook in. Dat hebben ze ons niet. Maar we zitten daarin. NAVO, ja. Heet dat. Maar nou wordt Turkije bedreigd. Of althans denkt dat het bedreigd wordt. En wat moeten wij dus? Wij moeten de raketten. Nee, niet op afschieten, heen sturen, zodat ze, nou ja, enzovoort. Zodat we mooi betrokken kunnen worden in een oorlog met Syrië. En dan moeten wij ineens een islamitisch land, moeten wij ineens ondersteunen. En hebben wij verbindingen mee aangaan. Kortom, we hebben een verbond met Allah. Ja, nou zit hij te kijken, wat zegt hij nou allemaal? Ja, nou, dat is wat precies aan Israël verweten wordt. De Joden sloten een verbond met Egypte. Om tegen Assur te kunnen volhouden. En andersom, ze sloten een verbond met Assur. Om te kunnen standhouden, dat deden de 10 stammen althans. Sloten een verbond met Assur om te kunnen standhouden tegen Egypte. Enzovoorts. En dan komt de profeet, die komt en zegt: ja, dat verbond gaat geen stand houden. De Heer zelf zal zich tegen u keren. En je kunt wel steunen op dat riet. Maar dat riet zal uw hand doorboren. Weinig eerbiedig wordt er dan gesproken over Egypte met zijn papieren, dus riet. En je kunt er wel op steunen, maar het prikt gewoon door je hand heen. Je hebt er geen steun aan. Enzovoort. Dat soort dingen. Lees het maar na. Bij al die profeten kun je dat lezen, precies hetzelfde. En een van de belangrijkste dingen is de sociale onrechtvaardigheid. Ze hebben dus inderdaad nooit een sabbatjaar gevierd, laat staan een jubeljaar. Hebben jullie dat? Het is altijd geweest, de ene partij zuigt de andere uit. En het recht, ja, recht is iets wat je kopen moet. Dat is bij ons ook zo, hoor, trouwens. Nee, officieel niet, maar in de praktijk wel. Echt wel. En wat je dan krijgt? Recht? Nou ja, ze noemen het zo. Laat maar zitten. Ik heb er geen goede woorden voor over. Zeker niet met de Bijbel openliggend voor me. Maar die sociale onrechtvaardigheid. Het staat in de wet. De zodanig geregeld. Er zouden in Israël geen bedelaars zijn. Maar ze waren er wel. En van noodzaak, ze moesten wel. Er werd niet voor gezorgd, maar had voor gezorgd moeten worden. Van overheidswegen. Zo zit het nou eenmaal. Nou ja, en meer van dat soort dingen. Maar, en het wordt ook duidelijk afgebakend hoe dat zou moeten. Want dat staat allemaal in de wet. Maar die wet hebben wij verkort tot 10 geboden. Vonden wij er ook meer dan genoeg. Dat hebben we de rest maar laten vallen. Daar houden wij ons niet aan, zal ik maar zeggen. Vinden we niet belangrijk meer. Maar niettemin, het zijn nationale wetten. En ik zeg niet dat u en ik onder die nationale wetten moeten leven. Maar ik zeg alleen dat Israël daar wel onder zou leven in het land. En de Heer zou dan op grond daarvan voor hen zorgen enzovoorts. Maar de koning is verantwoordelijk om die dingen, om die wetten uit te voeren. En dat gebeurde gewoon niet. En dat is een van de oorzaken. En het wordt breed uitgemeten overigens. Een van de oorzaken voor het oordeel dat de heer zou brengen. En dat ik het zeg nu, is omdat het hier ook staat gewoon, hè. Aangaande het koninklijk huis. Met andere woorden, het gaat maar niet over één koning, maar het gaat over al die koningen achter elkaar, zo gemiddeld. Er was een enkele goeie bij, maar zo in het algemeen geldt: O huis Davids, zo zegt de Heer, richt des morgens recht en verlos de beroofde uit de hand des verdrukkers, opdat mijn gramschap niet uitvaren als vuur en branden, dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelingen. Nou, dat is het. Er werd onrecht gedaan, het recht werd niet gehanteerd. De God, gewoon net als onder de beesten, het recht van de sterkste. En dat is in de meeste samenlevingen zo. Maar onder Israël zou dat niet zo zijn. Hm? Nou ja. En dus vers 13, ziet ik aan u. Die uitdrukking kennen we ook uit Ezechiël trouwens. De uitdrukking bedoel ik. Maar het betekent ik tegen u. Ik tegen u, gij inwoneres des dals, gij rots van het plein, spreekt de Heere. Gij lieden die zegt, wie zou tegen ons afkomen of wie zou komen in onze woningen. Het gaat hier om de inwoners van Jeruzalem in elk geval. Maar het gaat meer specifiek over dat koningshuis uiteraard. Bovendien, dat zou je ook kunnen begrijpen, Jeruzalem was de residentie, de hoofdstad, en dat betekent dat een groot deel van de inwoners van Jeruzalem rechtstreeks betrokken was bij het bestuur van het land. En deel uitmaakte dus van de, hoe zeg je dat, de koninklijke entourage enzovoorts. Ambtenaren, noemen wij ze. Nou ja, daar gaat het dus over. Inwoneres des dals. Dat weten wij niet meer, omdat wij deze beschrijving van Jeruzalem niet meer herkennen. Maar het is wel degelijk zo dat Jeruzalem gelegen was, weliswaar op één berg, maar dat is gij rots, de volgende uitdrukking. Maar hoewel het op een berg lag, lag het toch rondom, aan weerszijden namelijk van één dal. Het Tyropeion werd dat genoemd. Wordt dat genoemd in het Grieks. Ik meen dat het identiek is aan het kaasmakersdal, maar wie ben ik? Het maakt er niet zoveel meer uit, want het is er niet meer. En dat is weer zo, omdat Jeruzalem nou eenmaal geëgaliseerd geworden is, gladgestreken is, als je dat zo kunt zeggen, later door de Romeinen. En langzamerhand is dat dal, die kloof, is ook volgeraakt. Maar als je ooit de gelegenheid hebt om die maquette van Jeruzalem te bezien, waar staat het ding tegenwoordig ook weer? Die hebben ze verplaatst, hè? Ja. Ik weet niet eens waar het ding nu staat. Die hebben jullie toch wel eens gezien, of niet? Die grote maquette van Jeruzalem. Daar wijst het keurig aan waar dat dal dan is, en weerszijden ervan bebouwd enzovoort. Dat dal, dat wordt ook geacht scheiding te maken tussen twee verschillende bergtoppen. De een is Moria, zijnde de tempelberg, en de andere is Sion. Dat wil zeggen de berg van Davids paleis. Hè? Nou goed, en vandaag gij inwoneres des dals. En gij rots van het plein. Het plein, in de Statenvertaling, is hetzelfde als de plane in het Engels, met AI wel te verstaan, want het is geen vliegtuig. De plane van de rain in Spain falls mainly in the plane. Dat was hem, hè. En dat is niet dat het Spaans, dat de regen hoofdzakelijk in het vliegtuig valt, hè? Dat weet u toch, hè. De plane, dat is de vlakte. Dat is dus wat een plane is, een vlakte. En gij rots van het plein, rots van de vlakte, wil gewoon zeggen, je hebt rondom een uitgestrekt, tamelijk vlak gebied. En in het midden daarvan, als je het zo kunt zeggen, daar heb je dan zo'n berg, zo'n rots omhoog. En dat is Jeruzalem. Daarop ligt Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem zo'n sterke vesting en hebben ze onder Jozua niet eens geprobeerd maar om de stad te veroveren. Het was aan Benjamin toegewezen, maar ze hebben er geen moeite toe gedaan. Hoewel de Benjaminieten zelf nogal krijgshaftige figuren waren. Maar ze hebben het nooit gedaan omdat het een onneembare stad leek. En David op het hoogtepunt van zijn oorlogsvoeringen enzovoort, was degene die meteen toen hij koning werd over alle stammen van Israël Jebus uitzocht als zijn residentie en voor het doel veroverde hij de stad. Dus het wordt tamelijk uitgebreid in de Bijbel beschreven. Onneembare vesting was het idee. En dat zijn de woorden ook hier, hè. Gij die zegt, wie zou tegen ons afkomen of wie zou komen in onze woningen? Dus dat kan niet veroverd worden. Maar het punt is, Jeruzalem was al twee keer onderworpen aan Nebukadnezar. En daarna was het nu al de tweede keer in opstand ook. En nu komt de derde keer eraan. En dus zegt de Heer, vers 14, ik zal over jullie de bezoeking doen naar de vrucht uw handelingen. Het resultaat van uw wijze van leven. Die van het koningshuis dus, hè? Want daar gaat het over. Dat koningshuis wordt verantwoordelijk gehouden. Als je die vertaalt, of overbrengt moet ik zeggen, naar onze tegenwoordige tijd, dan moet ik u zeggen, nou ja, dit soort woorden kunnen vandaag niet eens meer. Want de koningshuizen die er nog zijn, hebben in de praktijk helemaal geen macht, hè? Dat is ook allemaal al afgelopen. Kunnen niet eens meer verantwoordelijk gesteld worden. Het probleem is dat er niemand meer verantwoordelijk kan worden gesteld voor al wat er gebeurt. Ook Rutte niet, denk ik, hè? Nee. Om ons Samson maar te zwijgen. Bedoel je, dat is toch zo? En dat maakt een land en elke organisatie overigens volstrekt onbestuurbaar. En of dat goed gaat aflopen? Nee, dat gaat ook niet goed aflopen. Natuurlijk niet. Maar hier staat, ik zal over jullie bezoeking doen naar de vrucht uw handelingen, spreekt de Heer. Ik zal een vuur aansteken in haar woud. Dat zal verteren al wat rondom haar is. Ik heb de indruk dat het woud niet eens zozeer de uitbeelding is van Jeruzalem, als wel van het koninklijk huis als zodanig. Want wij komen dat hierna ook nog tegen, ook in deze hoofdstukken. Zo'n boom. Een boom en zeker een ceder van de Libanon, zoals bijvoorbeeld gesuggereerd in 22 vers 6, is nou eenmaal een uitbeelding van degene die hoog geplaatst zijn. En als het over de ceder van de Libanon gaat, gaat het zelfs specifiek over de koningen uit het huis van David. En als dat koningshuis een beetje uitgebreide familie is, dan heb je dus een woud. Maar er zou een vuur in ontstoken worden. Kortom, er zou weinig van overblijven. Nou, er staat dat zal verteren. Ik zal een vuur aansteken in haar woud. Dat zal verteren al wat rondom haar is. Dat wil zeggen, van het koningshuis daar in Juda, in Jeruzalem, zou niks overblijven. En daarna wordt het nog sterker, want vers 22 past daar naadloos, of hoofdstuk 22 past daar naadloos aan. Hè? Al zo zegt de Heere, ga af in het huis des konings van Juda en spreek al daar dit woord. En zeg, hoor het woord des Heeren, gij koning van Juda. Let op, niet koning uit Juda, dat is ook zo, maar het gaat over koning van Juda. Dat wil zeggen van de twee stammenrijken. Gij die zit op Davids troon, waarmee terugverwezen wordt naar de oorsprong van dit koningshuis en dus naar de beloften die aan David met betrekking tot het huis gedaan zijn. Het is trouwens wel aardig, het heet hier Davids troon, maar in 1 Kronieken 29, daar lees je over Salomo dat hij zit op de troon des Heren. Daar wordt de troon van David de troon des Heren genoemd. Dat wil zeggen dat voor zover de Heer zou heersen over het volk, loopt dat via dat koningshuis uit David. En daarom heet de troon van David dus ook daadwerkelijk bij gelegenheid de troon des Heren. ben even aan het zoeken. Ja, en in Jeremia 3... daar wordt de term des Heren troon toegepast op Jeruzalem als zodanig. Jeremia 3, vers 17. Te dier tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. Maar dat is even trekking op de verre toekomst en waarschijnlijk op Messiaanse tijd. Maar neem niet weg dat de term des Heren troon gebruikt wordt voor de troon van David. En dan weer terug in Jeremia 22. Hoor des Heren woord, gij koning van Juda, gij die zit op Davids troon, gij en uw knechten en uw volk die door deze poorten ingaan. Dat is een brede poëtische uitdrukking. Letterlijk natuurlijk degenen die door die poorten van Jeruzalem binnengaan. Misschien ook de poorten van het paleis. Maar tegelijkertijd poorten, een poort staat sowieso voor heerschappij. En dus had het, kan je het ook opvatten als gij die deze heerschappij uitoefent. En dus verantwoordelijk bent. En dat sluit meteen aan bij het volgende vers ook. Zo zegt de Heer, doet recht en gerechtigheid. En red de beroofde uit de hand des verdrukkers. Dat zijn dus de woorden uit het voorgaande hoofdstuk, vers 12. Dat zijn woorden die herhaald worden. Want zoals gezegd, dat is de eerste verantwoordelijkheid voor de regering, de koning. Red de beroofde uit de hand des verdrukkers en onderdruk de vreemdeling niet. De wees, noch de weduwe, doet geen geweld en vergiet geen onschuldig bloed in deze plaats. Impliciet, dat gebeurde dus wel allemaal, hè? Ze hielden zich niet aan dit soort voorschriften die gewoon ontleend zijn aan of teruggewijzen naar de Mozaïsche wet. En in de Mozaïsche wet wordt ook het een en ander geregeld trouwens met betrekking tot het eventuele koningschap dat in de dagen van de wet overigens nog lang niet bestond in Israël. Vers 4, want indien gij deze zaak ernstiglijk zult doen, zo zullen door de poorten van dit huis koningen ingaan, zittende den David op zijn troon, de David. Heb je dat? Dat is in de praktijk het Davidische huis. Niet maar de man, maar het huis als zodanig. En vandaar die merkwaardige constructie, de David. Zo zullen door de poorten van dit huis koningen ingaan zittende den David op zijn troon, rijdende op wagens en op paarden, als uitbeelding van een status, hij en zijn knechten en zijn volk. Indien gij daarentegen deze woorden niet zult horen, zo heb ik bij mij gezworen, spreekt de Heere, dat dit huis tot een woestheid worden zal. Dat wil zeggen, dit koninklijke huis, het huis des konings uit vers 1 van Juda. Dus niet maar een stad of een tempel of een paleis zelfs, maar de koninklijke familie als zodanig. Dat dit huis tot een woestheid worden zal. En dat is het ook geworden, want daarna is er nooit meer iemand uit het huis op deze troon in Jeruzalem, over Juda geweest. Want zo zegt de Heere van het huis des konings van Juda, zodat u zich niet vergissen kunt. Het gaat om een koningshuis. Gij zijt mij een Gilead, gij zijt mij een hoogte van Libanon. Dat worden geacht geliefkoosde plaatsen te zijn, gewilde plaatsen. Van Gilead is dat iets minder bekend. U weet wel, er komt zalf uit Gilead enzovoort, hè. Gilead is ook een bosrijke omgeving, althans was dat. En net als de hoogte van de Libanon. Ik heb u al gezegd, en ook al eerder ooit wel eens geloof ik, dat Libanon nou eenmaal die cederen voortbrengt. En die cederen die werden gebruikt voor niet alleen het paleis van David eerst, maar daarna ook voor de bouw van de tempel in Jeruzalem. En de ceder van de Libanon fungeert in Ezechiël dan ook als een uitbeelding van het Davidische koningshuis. En daar is de verwijzing dus ook naar. Gij zijt mij een Gilead, een hoogte van Libanon. Maar zou ik u niet zetten als een woestijn en onbewoonde steden? Dat is een soort eedzwering. Ik zal u zetten tot een woestenij, een woestijn. En onbewoonde steden is beeldspraak, maar het is een uitspraak over dat huis dus. Want ik zal verdervers tegen u heiligen. Dat wil zeggen, de Heer zal die verdervers in dienst nemen. Heiliging is wijding aan de dienst van God, toch? Maar de Heer zegt, ik zal verdervers tegen u heiligen en dus in dienst nemen. Elk met zijn gereedschap. Dat wil zeggen, ze zullen over gereedschappen, in de praktijk wapens, beschikken. En die zullen uw uitgelezen sederen omhouden. Dat wil zeggen, die zullen een eind maken aan die koninklijke dynastie. En die zullen hen in het vuur werpen. Het is beeldspraak natuurlijk, er worden sederen genoemd, maar het gaat om de diverse vertakkingen van het huis van David in Juda. En de sederen zouden omgehouden worden en in het vuur geworpen worden. Betekent dus dat die lijnen allemaal zouden op een of andere wijze doodlopen. In ieder geval geen koningen over Juda. Hetgeen niet uitsluit, ik zeg het nu heel voorzichtig, want het is hier verder niet aan de orde, maar hetgeen niet uitsluit dat er niet uit datzelfde huis nog koningen zijn voortgekomen, maar die hebben dan toch niet geregeerd over Juda, laat staan in Jeruzalem. Want bij gelegenheid lezen we wel degelijk dat er erfgenamen uit die lijn, uit die familie, uit dit koningshuis over Juda, bijvoorbeeld zijn weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En Jechonias, dat was die koning die met de ballingschap weggevoerd werd. En die maar 3 maanden koning geweest was in Jeruzalem. Van hem lezen we met grote nadruk dat hij na verloop van tijd in ere hersteld werd in Babel. En daar deel uitmaakte van de koninklijke hofhouding enzovoorts. En door de koning, de Babylonische koning werd onderhouden enzovoorts. Hetgeen toch op zijn minst suggereert dat eventuele afstammelingen van dat Davidische huis uit Jeruzalem, dat die in hoge posities terecht zijn gekomen alsnog daar in Mesopotamië. In Babel of waar het maar was. En dat dat zo is, dat kan langs de andere kant aangetoond worden, maar dan niet op grond van wat eventueel in de Bijbel staat daaromtrent. Maar vooruit. Maar de suggestie, de aanwijzing, is er wel degelijk. Maar waar het over gaat, is dat een eind zou komen aan Juda als zodanig. Dat wil zeggen het Rijk. En daarmee ook aan dat koningshuis over Juda. En dat is wat hier beschreven wordt. En dan maar gewoon verder in vers 8. Dan zullen veel heidenen voorbij deze stad gaan en zullen zeggen, ieder tot zijn naaste, waarom heeft de Heere al zo gedaan aan deze grote stad? Dat kun je tot vandaag vragen dus, hè? Als je voorbij Jeruzalem komt. En het antwoord is, omdat zij het verbond des Heeren hun schots hebben verlaten en hebben zich voor andere goden nedergebogen en die gediend. En toen heeft de Heer hen dus losgelaten en overgegeven en inderdaad hen afgevoerd, wat Juda betreft, officieel naar Babel, onder het motto, als je andere goden wil dienen, dan doe je dat maar onder die andere volkeren, die goden erop nahouden. En dat is wat meerdere malen door de profeten gezegd wordt. Maar dit was algemeen over dat huis des konings van Juda. Tot hier. En daarna krijgen wij enige delen eerst vanaf vers 10. Dat heet profetie over Salem. Dan profetie over Jojakim vanaf vers 13. En dan komt er ook nog een profetie over Jechonias. Of Jechonias, Jechonia. Daar staat niet een aparte titel meer boven. Maar dat is in elk geval vanaf vers 24. Men heeft verzuimd daar opnieuw een kop boven te zetten. Maar er worden 3 koningen achtereenvolgens genoemd. Of die stukjes uit verschillende tijdstammen, dat weten wij niet. Ze zijn in ieder geval bij elkaar gezet omdat ze betrekking hebben op een of andere wijze op dit koningshuis, uiteraard. En dan staat er, weent niet over den dode en beklaag hem niet. Weent vrij over dien die weggegaan is, want hij zal nimmer meer wederkomen dat hij het land zijner geboorte zie. Want zo zegt de Heere van Salem, de zoon van Josia, koning van Juda, die in de plaats van zijn vader Josia regeerde, die uit deze plaats is uitgegaan, hij zal daar nimmer meer wederkomen. Maar in de plaats waarheen zij hem gevankelijk hebben gevoerd, zal hij sterven en dit land zal hij niet meer zien. Salem was koning na Josia. En Josia, dat was die koning, was die goede koning eigenlijk. Met het herstel van een dienst in de tempel en de paasviering onder Josia enzovoorts. Maar in zijn dagen werd Juda veroverd, althans onderworpen door farao Necho, heet dat. De farao die feitelijk Jeruzalem veroverde. En in die strijd is Josia ook omgekomen. Ik heb u dat straks even in de gauwigheid verteld. En toen heeft men in de haast deze Salem koning gemaakt. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 23, dus daar neem ik u even mee naartoe. 2 Koningen 23. In hoofdstuk 22 vind je Josia, koning van Juda. En in zijn dagen werd het wetboek in de tempel teruggevonden. Dat is het gedeelte vanaf vers 3. Er staat in mijn Bijbel boven het wetboek in de tempel teruggevonden. Ze gingen ermee naar de koning en het heeft geleid tot de reiniging van de tempel en het voorlezen van de woorden des boeks enzovoorts en het vieren van een paasfeest, want dat hebben ze in de wet gelezen dat dat moest. Dat wisten ze dus allemaal niet. Ze waren de dienst aan de Heer gewoon kwijt en het was een verrassing dat ze zo'n boek vonden. Zelfs dat wisten ze niet. Misschien wisten ze dat zoiets ooit eens bestaan moest hebben. Maar degenen die het vonden waren in ieder geval verrast. En de koning ook, overigens. En in hoofdstuk 23, daar vinden we het paasfeest onder Josia, die dat dus begon te vieren. En bij gelegenheid werd het boek voorgelezen. Dat staat in vers 2 van 2 Koningen 23. Maar goed. Uiteindelijk lezen wij over farao Necho. Dat is vanaf vers 29 van 2 Koningen 23. In zijn dagen toog farao Necho, de koning van Egypte, op tegen de koning van Assur, van Assyrië. Dus hij was onderweg naar de Eufraat. En u weet hoe dat gaat in het voorbijgaan. Zo ging dat altijd, hè. Dat is nou eenmaal de vloek, zeggen de historici van Jeruzalem. Het ligt langs de route tussen twee grootmachten. Namelijk de ene grootmacht in Mesopotamië en de andere is die van Egypte. En als die twee het met elkaar aan de stok krijgen, komen ze voorbij Jeruzalem. En en passant, heet dat, in het passeren, veroveren ze Jeruzalem dus even. En Jeruzalem werd menselijke wijze gedwongen, ik zei menselijke wijze, gedwongen om vriendjes te worden met een van beide partijen. Omdat het ertussenin lag, omdat de weg er langs kwam. En Necho trok op tegen Assyrië. En de koning Josia toog hem tegemoet. En hij doodde hem te Megiddo als hij hem gezien had, staat er. En Megiddo, dat weet je ook als je in Israël geweest bent, de vlakte van Jezreel, Megiddo. Dat is altijd het krijgstoneel. Dat is een bepaald vlak gebied. En daar worden de veldslagen uitgevoerd, zal ik maar zeggen. Dat is van oudsher zo geweest. De hele geschiedenis door komt vele malen voor. En wij lezen dan ook niet voor niks dat uiteindelijk, voordat de duizend jaren beginnen, daar inderdaad in Megiddo diezelfde eindstrijd weer plaatsvindt, hè? Dat weet u, hè? Dan komen de legers opnieuw van de rivier de Frat, staat in Openbaring. Komen over de Eufraat en komen inderdaad in het beloofde land, om zo te zeggen, in Canaan. En bij die gelegenheid krijgen ze Jeruzalem niet te pakken. Want ja, Jeruzalem wordt dan al geregeerd door de inmiddels al wedergekomen Christus. Door de Heer Jezus, de zoon van David. Maar zover is het hier nog niet. Hier is sprake van dat Josia sterft. En zijn knechten voerden hem dood op een wagen van Megiddo en brachten hem te Jeruzalem en begroeven hem in zijn graf. En het volk des lands nam Joahas, daar gaat hij. En het volk des lands nam Joahas, de zoon van Josia, en zalfde hem en maakte hem koning in zijn vaders plaats. Maar Joahas is dezelfde als Salum. Nou ja, goed, en dan staat hier, want dan lees ik meteen vers 31 ook. 23 jaar was Joahas oud toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden te Jeruzalem. Dat was dus maar heel kort. En de naam zijn moeder was Hamutal, de dochter van... de dochter van Jeremia van Libna. Kortom, Jeremia, er was een Jeremia, nou zeg ik het heel terughoudend, er was een Jeremia, die was schoonvader van Josia, van koning Josia. En dat was dus de... deze Jeremia is de grootvader van deze Joas. En daarna ook van Jojakim. Want dat is een broer, die volgt hem later op. Enzovoorts. En zo wordt er een Jeremia, een van de stamvaders van de rest van dit koninklijke huis, voor zolang het nog bestaat. Waarbij de vraag is, is onze Jeremia, de profeet, dezelfde als deze Jeremia van Libna? En dat weten wij dus niet beter. En als we het verder nazoeken, Jeremia, ik hou mijn hand er even bij en ik lees even voor, Jeremia 1, vers 1 nog een keer. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesteren die te Anatot waren in het land van Benjamin. Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesteren die te Anatot waren in het land van Benjamin. Anatot. En Anatot was een plaats waar priesters woonden die geen dienst deden, heb ik u verteld. Maar let op hoe het er staat in Jeremia 1 vers 1. Uit de priesteren die te Anatot waren. En uit de historie weten wij dat Anatot een plaats was waar specifiek priesters woonden die om een of andere reden, soms een lichamelijke, niet de priesterlijke dienst konden of mochten of zouden uitvoeren. En dat betekent dat die priesters die in Anatot woonden niet noodzakelijk dus in Anatot waren geboren. Het was een soort kolonie van priesters die verder geen dienst deden, maar die hun eigen plaats hadden. Heb je dat tot zover? Zodat het best kan dat onze Jeremia de profeet weliswaar in Anatot woonde, dat staat er, en dat is ook vlakbij Jeruzalem, maar of hij daar geboren was en of zijn vaderen daar bezit hadden, ik bedoel grondbezit, ja, waarschijnlijk niet. Die kans is het grootst. Waarschijnlijk niet. Want het was een verzamelplaats waar die priesters woonden. Aan de andere kant, deze Jeremia in 2 Koningen 23 wordt genoemd Jeremia van Libna. En als u dat nazoekt, komt u terecht in Josua. En dan blijkt Libna te liggen in het gebied van Juda, zuidwestelijk van Jeruzalem. grensgebied eigenlijk naar de Gaza-strook, naar het land van de Palestijnen. Dus een strategische plaats. Maar Libna is een van de steden uit Juda die gegeven werden aan de priesters. U weet, er waren in Israël 48 priesterlijke steden, gegeven de priesters. Libna was zo'n priesterlijke stad. Dat wil zeggen, de grond daar, de huizen daar, waren eigendom van priesterlijke families. Zodat het zeer wel mogelijk is dat onze profeet weliswaar woonde in Anatot, maar dat hij uit Libna afkomstig was. Maar of hij het was, dat weten we niet. Maar het zou kunnen. En de volgende fase is dan, maar die heb ik u ook al genoemd, dat het dan ook niet zo gek is dat Jeremia iets heeft met die koninklijke familie. En dat hij uiteindelijk ook met de laatste overlevende dames daarvan er vandoor gaat naar Egypte. Wat was het, wat zei ik net? Jeremia 43, hè? Vers 6 en volgende verse. In elk geval. Er zijn meer plaatsen die erover spreken, maar goed, daar hebben we het later nog wel over. Dus het zou mij niet verbazen, maar ik kan u niets met zekerheid zeggen, op Bijbelse gronden althans, of dat zo is of niet. Die uitdrukking trouwens, de naam zijn moeder was Hamutal, de dochter van Jeremia van Libna, die komen we nog twee keer tegen. Eén keer in Jeremia 52, of heb ik dat mis? Ja, zeker. In Jeremia 52... Zedekia was 21 jaren oud als hij koning werd en hij regeerde 11 jaren te Jeruzalem. En de naam zijner moeder was Hamutal, een dochter van Jeremia van Libna. Zedekia was namelijk een volle broer van deze Salem, bijgenaamd Joas, met dezelfde vader, Josia, en dezelfde moeder, Hamutal, en dezelfde grootvader, Jeremia. Heb je dat? Van Libna dan, die Jeremia. Nou goed. Maar ik moet u in dat verband ook nog even dan lezen 1 Kronieke 3. 1 Kronieke 3. Even kijken, dat zal zijn. Ja, vers 15. De zonen van Josia. We zijn hier in een lijst van nakomelingen van David. Staat boven het hoofdstuk, hè? En we zijn dus bij die koning Josia die stierf doordat farao Necho hem doodde in Megiddo. En de zonen van Josia nu waren deze. De eerstgeborene Johanan, de tweede Jojakim, de derde Zedekia, de vierde Salem. Wat er met die Johanan gebeurd is, weet ik niet. Maar Josia stierf en we lazen net, hij werd opgevolgd door deze Salem, bijgenaamd Joas. En die werd opgevolgd door Jojakim. En Jojakim werd opgevolgd door zijn zoon Jechonias, maar dat was maar 3 maanden. En daarna werd hij weer opgevolgd door zijn oom Zedekia. Kortom, de laatste 3 van deze 4 namen, die laatste 3 zijn alle 3 koningen geworden. Maar het is wel de laatste generatie dus eigenlijk. Nou, de laatste was die Jechonias. Maar goed, dat is maar even geweest. Heb u dat? Hier stokt de geschiedenis dus, hè? En splitst zich in 1, 2, 3 verschillende koningen en het loopt allemaal slecht met ze af. Daar komt het op neer. En dan hebben wij, wat moet ik nog meer lezen? 2 Kronieken 36. Nou ja, het laatste deel van hoofdstuk 35. Daar zijn we bij vers 20, waar staat: na dit alles, toen Josia het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op om te krijgen tegen Karchemis aan de Frat. En Josia toog uit hem tegemoet, enzovoort. En dan lezen wij hoe hij gedood wordt. Megiddo, vers 22, is dat. Daar wordt hij gewond in de strijd. Vervolgens vers 23. En hij wordt gebracht naar Jeruzalem en wordt daar begraven. En ze zongen nog klaagliederen enzovoorts. En dan heb je 36 vers 1. Toen nam het volk des lands Joas, de zoon van Josia. Die kwamen we net niet tegen in de opsomming van die vier zonen van Josia. Maar het is nou eenmaal zo dat Salom dezelfde is als Joas. En ze maakte hem koning in zijn vaders plaats, te Jeruzalem. 23 jaren was Joas oud toen hij koning werd en hij regeerde 3 maanden te Jeruzalem. Want de koning van Egypte zette hem af te Jeruzalem enzovoorts. En hij maakte, vers 4, en de koning van Egypte maakte zijn broer Eliakim, koning over Juda en Jeruzalem en veranderde zijn naam in Jojakim. Maar zijn broeder Joas nam Necho en bracht hem in Egypte. Salom, bijgenaamd Joas, werd dus meegevoerd naar Egypte en opgevolgd door zijn broer. En dat is wat we dus, waar we nou de verwijzing vinden hier in Jeremia 22. Daar ga ik dus weer naar terug. Het gedeelte van vers 10 tot en met vers 12. Weent niet over de doden, maar weent en beklaagt Salom, de zoon van Josia, vers 11. Die inderdaad in de plaats van zijn vader regeerde 3 jaar, maar hij werd weggevoerd door Necho. En hij zal niet wederkeren. Hij werd weggevoerd naar Egypte. Het idee in de profeten blijft dat op een of andere wijze de geschiedenis, dat wil zeggen de oudtestamentische geschiedenis van Israël, eindigt in Egypte. Geheel of gedeeltelijk. En dat vind je hier dus geïllustreerd. Geïllustreerd, toegepast van mijn part. Niettemin herhaalt het zich later, omdat het laatste wat we van Jeremia weten in de Bijbel is inderdaad dat hij in Egypte is, in Tachpenas, samen met die 2 overlevende en niet weggevoerde, of 2, maar hoeveel er maar zijn, dochters van Zedekia, dat eindigt ook in Egypte. Maar zelfs over de 10 stammen staat, wordt geprofeteerd, dat is in Hosea, wordt geprofeteerd dat het eindigt in Egypte. Nou ja, en in Assur. Maar het neemt niet weg dat een deel van die 10 stammen wel degelijk gevlucht is naar Egypte. En dus eindigde daar. En dat is precies zoals ook Deuteronomium, dat wil zeggen Mozes, het al zegt. Deuteronomium 28, de laatste verse, zeggen over Israël in het algemeen dat hun geschiedenis eindigen zal in Egypte. Ze zullen weggevoerd worden naar Egypte, teruggebracht worden in slavernij in Egypte, en teruggebracht worden langs een weg waarvan de Heer gezegd had dat ze er niet meer zouden zien. Hebben jullie dat nog? En toen in de tijd door de Romeinen in het jaar 70, roep ik altijd meteen, Jeruzalem veroverd en verwoest werd en een einde kwam aan Judea als zodanig, toen zijn inderdaad, maar dat staat niet in de Bijbel, maar wel in Flavius Josephus, toen zijn vele tienduizenden Joden gevlucht naar Egypte en hebben zichzelf daar als slaaf verkocht. Hoe dan ook, terug naar Egypte. En dat dat zo geregeld is, aangekondigd en daarna ook toegepast, is natuurlijk omdat de oorsprong van Israël ligt in Egypte. En als Israël de Heer niet wil dienen, ja, dan ligt het voor de hand dat het volk dus terug afgevoerd wordt naar Egypte. Dat is niet met iedereen gebeurd, maar het is in de loop der geschiedenis toch menigmaal zo gebeurd. Voor een deel op zijn minst verdween men terug naar Egypte. En dat is wat hier in de geschiedenis, de persoonlijke geschiedenis van Salom bijgenaamd Joas, dus ook daadwerkelijk gebeurt. Na 3 maanden komt Necho weer voorbij. Ik weet niet, misschien kwam hij wel weer terug uit Karchemis, weet je veel. Maar in ieder geval, hij nam de opvolger van Josia, zijn zoon, mee en verving hem door zijn broer. Die heb je toch, hè? En er wordt aandacht aan gegeven. Ween daar maar over. Hij verdwijnt naar Egypte, maar hij komt niet terug. En dat in de praktijk dat huis van David zou voortgezet worden via Egypte. Ja, daar hebben we het nog over. Dus. Ik wil beginnen aan de volgende pericoop aan Jojakim, maar dat mag niet meer, hè? Want het is al tijd, hè? Ja, de tijd vliegt. Want Salem wordt aan de kant gezet voor Jojakim. Die wordt dus door Nego op de troon gezet. Maar ook daarmee zou het niet goed aflopen. Nou ja, hij is een natuurlijke dood gestorven, als ik me goed herinner. Maar het neemt niet weg dat hij onder die vloek dus wel degelijk leefde. Maar meer daarover dan de volgende keer. Want het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor de rijkdom die wij in u hebben gevonden. Waarbij u ons verlost hebt uit deze wereld. En niet op grond van verdiensten onzerzijds. En ook niet vanwege onze planning of zoiets. Maar integendeel, simpelweg op grond van onderwerping aan uw woord. Wij danken u daarom dat we in vertrouwen tot u mochten komen. En op grond van uw woord ook inderdaad reden hebben om ons vertrouwen op u te stellen. Opdat u uw beloften aan ons zou vervullen. Wij danken u dat u uw werk doet niet door kracht noch door geweld, maar door uw geest. En dat we daaruit mogen leven. En dat we niet afhankelijk zijn van andere volkeren of andere goden, maar integendeel afhankelijk zijn van u, die aan ons het leven en de adem en alle dingen geeft, maar bovendien ons geeft alles wat tot het eeuwig leven en de godzaligheid behoort. We danken u dat wij mogen leven in deze tegenwoordige tijd een bedeling, waardoor wij als gelovigen niet alleen eeuwig leven hebben ontvangen, maar ook eerstgeborenen geworden zijn en daarmee erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u in bijzonder ook dat u ons de verborgenheid van uw wil bekend maakt en dat u weliswaar u verbergt in onze tegenwoordige tijd, maar niettemin ons op de hoogte stelt van wat u wel degelijk doet, gedaan hebt en ook zult doen. Wij danken u daarom dat wij het voorwerp geworden zijn van uw tegenwoordige arbeid, waarbij u uw gemeente verzamelt om die een plaats te geven aan uw rechterhand in de hemel. En dat wij uit genade en uit de rijkdom van uw barmhartigheid daaraan deel hebben gekregen. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om tot u te naderen, voor u te knielen, onze levens aan u te wijden en om van u vervolgens ook te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften om Christus wil en uit uw genade. Amen.